Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken. En vooral proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. Vandaag gaan we het hebben over de oorlog in Oekraïne. Onderwerp waar we tot deze zomer dagelijks aandacht aan besteden. De frequentie is wat minder, maar vandaag is er weer een hoop te bespreken. Ik ga dat doen met aan mijn linkerhand Steven Ramdari. Welkom Steven.
Goeiedag.
Steven is onze wapenexpert en militair expert, houdt de ontwikkeling op het slagveld zeer nauwgezet in de gaten. En vooral ook de rol die sommige wapens daarbij spelen, daar gaan we het straks over hebben. En aan mijn rechterzijde Tom Fenning.
Dag Pieter.
Welkom Tom, jarenlang correspondent in Moskou geweest en nu correspondent eigenlijk Rusland en de omringende landen. Gaat binnenkort ook weer naar Oekraïne. Ja. Je bent er ook al vaak geweest. Tom, om met jou te beginnen. Vorige week zagen we na die explosie, of eigenlijk die aanslag op de Krimbrug, waar toch naar alle waarschijnlijkheid Oekraïne achter zit, dat Rusland hard terugsloeg. Met bombardement op flatgebouwen, burgerdoelen, maar ook op nutsvoorzieningen, elektriciteitscentrales, drinkwater. Bedrijven. Hoe is dat nu? Gaat dat gewoon door, die bommenregen?
Ja, toen we hier vorige week zaten, was dat de eerste dag van die aanvallen op nutsvoorzieningen. En nu gaat het eigenlijk iedere dag door. Dus dat zijn tientallen aanvallen per dag op Oekraïnse steden. Daarbij worden burgerdoelen geraakt, maar vooral nutsvoorzieningen. 30% van de Oekraïnse energiecentrales zijn geraakt en werken niet meer.
Sinds het vorige week begon. Ja. Dus in een week, ruime week tijd hebben ze 30%.
In 8 dagen. Ja, ja. En 408 steden zitten al zonder stroom of hebben zonder stroom gezeten. Oekraïne doet er natuurlijk alles aan om zo snel mogelijk die centrales weer werkende te krijgen. Maar ja, dat is een heel groot probleem aan het worden. Voor Oekraïnse burgers vooral. Ja.
Maar dus het is elektriciteitscentrales, want vorig jaar ging het volgens mij ook nog over drinkwaterbedrijven, dat zien we iets minder.
Nou ja, als de elektriciteit niet meer werkt, werkt water vaak ook niet meer. Dus wat er nu in steden aan de hand is, dat er geen elektriciteit meer is, maar soms ook geen water meer. Of de waterdruk is zo laag dat het water hoge flatgebouwen niet meer bereikt.
Ja.
Dat je alleen op de begane grond nog water hebt. De tram werkt soms ook niet meer. Verlichting van restaurants, winkels, bedrijven werkt soms niet meer. Dus er is echt grote schade aangericht.
En wat weten we van het leed dat dat veroorzaakt? Is het al zo dat mensen massaal op de vlucht slaan, waar vorige week voor werd gevreesd? Of heb je al verhalen gelezen wat het aanricht in die steden?
Nou, mensen zijn vooral bang wat het gaat aanrichten als het echt koud gaat worden in Oekraïne. Het is nu nog, nou, vergelijkbaar met het weer in Nederland. Mm-hmm. Maar in november gaat het echt vriezen in bijna alle delen van Oekraïne. En ja, als je dan je huis niet kan verwarmen, als je geen elektriciteit hebt en zelfs ook geen water hebt, ja, dan gaat dat doden voor.
Dus nu hebben ze misschien nog wel alternatieven. Of wordt vooral een beroep gedaan op hun improvisatievermogen. Ja. Maar straks gaat het echt mis, vrezen ze.
Ja, mensen zijn daar heel bang voor.
En wat kan Oekraïne doen om zich hier tegen te verweren?
Nou, ze hebben vooral luchtverdediging nodig. Die hebben ze nu onvoldoende. Ze schieten wel wat van de drones uit de lucht.
Want die aanvallen die vinden vooral plaats met die zogenaamde kamikaze-drones.
Kamikaze-drones, lange afstandsraketten en raketten die worden afgevuurd vanuit de lucht, dus door vliegtuigen.
Oké.
Okay. Ja.
En dan hebben ze dat luchtafweer geschud en dan kunnen ze ongeveer de helft ongeveer houden ze dan tegen? Of hebben daar zicht op?
Oekraïne zelf zegt dat ze meer dan de helft tegenhouden. Dat is niet te verifiëren. Maar wat we wel weten is dat ze niet alle raketten tegenhouden. En ja, dat richt enorme schade aan in Oekraïne.
Ja, en de oplossing is dus nog meer luchtafweer geschud of nog preciezer of nog
vooral betere systemen. Ja, en die hebben ze nu al voldoende.
Hoe werkt dat, Steven, zo'n luchtafweer geschud? Is
Nou ja, het wordt een groot probleem, omdat een afdoende afweer tegen kruisraketten, dat bestaat eigenlijk niet. Kruisraketten zijn vliegenlaag, zijn dus moeilijk te zien door de Oekraïnse radar. En vliegen vrij snel. Maar het is dus heel moeilijk om een kruisraket te treffen. En die kaliber kruisraketten die de Russen afvuren. Het wordt een groot experiment om te kijken of die westerse systemen die geleverd worden, het Duitse IRIS systeem en Amerikaanse NASAMS, mm-hmm. of die in staat zijn om met de raketten die verdedigingssystemen hebben, of ze zo'n Oekraïense of zo'n Russische kruisraket kunnen raken.
Maar dus de radar die speurt het luchtruim af naar gevaarlijke projectielen die op weg zijn naar een stad. En is het dan een mens die uiteindelijk bepaalt van hey, daar moeten we op gaan schieten, of is dat volledig geautomatiseerd?
Het is vrijwel volledig geautomatiseerd, maar je moet toch mensen hebben die kunnen zien om wat voor luchtdoelraket het gaat. Welke bedreiging het is. Is het een drone, een relatief eenvoudige drone? Is het een kruisraket van een paar miljoen? En die Oekraïners zullen dus ook de beslissingen moeten nemen om bijvoorbeeld zo'n Iraanse kamikaze drone, zo'n Shahed, die vrij eenvoudig is, om die met een raket van bijvoorbeeld een miljoen te gaan neerhalen. Het wordt bijzonder om te zien hoe die afweging zal worden gemaakt.
Ja.
En die Russen zullen daar ook gebruik van gaan maken.
Oké. Okay. Tom, dus dit is een soort nieuwe strategie van Poetin, zou je kunnen zeggen. Gewoon paniek en chaos veroorzaken onder de Oekraïnse bevolking. Ja. Misschien hoopt hij wel weer op een vluchtelingenstroom, zodat er ook Europa weer gaat twijfelen aan de steun voor Oekraïne. Nou, tegelijkertijd is natuurlijk die mobilisatie ingevoerd. Dus dat betekent ook dat veel extra Russische soldaten naar het front zijn gestuurd. Hebben we nou zicht op wat dat Rusland oplevert?
Niet zoveel. Poetin zegt dat er 220.000 militairen nu zijn gemobiliseerd. Dat is natuurlijk een aanzienlijk aantal. Maar we weten niet zoveel over waar die mensen nu zijn, hoe lang ze worden getraind. Wat we zien ziet er allemaal vrij chaotisch uit. En op dit moment heeft het Russische leger nog heel weinig aan die nieuwe manschappen. Maar ja, misschien dat ze de begin van de winter of begin volgend jaar wel wat aan zullen hebben. Maar die nieuwe Russische strategie van het aanvallen van nutsvoorzieningen, mm-hmm. verandert het slagveld op dit moment niet.
Nee.
Daar is Rusland nog steeds aan de verliezende hand. Gerson, een provincie in het zuiden, waar Oekraïne al langer bezig is met de tegenaanval. Ja, daar komen steeds meer tekenen van Russische terugtrekking uit. Er is een evacuatie begonnen.
Van de bevolking.
Van de bevolking die daar nog woont. De generaal die de speciale militaire operatie leidt, die heeft al gezegd dat er moeilijke beslissingen aankomen voor het Russische leger. Dus het zou erop kunnen duiden dat Rusland Gerson laat vallen om grotere verliezen te voorkomen.
Dat zou wel enorm gezichtsverlies betekenen.
Absoluut. Gerson was de eerste stad die is gevallen in februari. Dus herovering zou een gigantische overwinning zijn voor Oekraïne.
Ja, en hoe ziet de rest van het front eruit? In het noorden hebben ze toen natuurlijk veel terreinwinst geboekt, het Oekraïnse leger. Gaat dat door of zijn ze zich daar weer een beetje aan het hergroeperen?
Het hele noordoosten is bevrijd door Oekraïne. In het oosten rukt Oekraïne nog steeds een beetje op in de provincies Luhansk en Donetsk. Maar dat gaat veel minder snel dan in de afgelopen weken. Op sommige plekken is Rusland zelfs al aan het tegenaanvallen. Dus het lijkt erop dat het oprukken van het Oekraïnse leger, dat nu stagneert. In ieder geval in het oosten.
Het zijn er ook plekken waar de Russen nog aanvallen en winst boeken? Of is het,
Ze probeerden gisteren in de provincie Kharkiv terrein terug te winnen. Dat is mislukt. Bij de stad Bakhmut, dan zijn we in de provincie Donetsk, hebben ze wel terreinwinst geboekt. Nou, bij een ander stadje, Avdiivka, daar zijn ze ook iets verder gekomen.
Maar dan gaat het over honderden meters of zo. Ja,
ja.
Hele kleine stukjes. En wordt die oorlog nog steeds voor het grootste op dezelfde manier gevoerd? Namelijk heel veel artillerie over en weer. En dan op een gegeven moment, als je de boel kapot geschoten hebt, ruk je op.
Er wordt veel minder geschoten nu met artillerie dan enkele maanden geleden. Op heel veel plekken langs het front wordt überhaupt minder gevochten op dit moment en ligt het front een beetje vast.
Hoe verklaar je dat?
Nou, Rusland is gestopt met de opmars in de Donetsk en Luhansk provincie, waarbij ze enorm veel artillerie gebruikten. Ze hebben heel veel artillerie overgeplaatst naar het zuiden, waar ze heel bang waren voor de Oekraïnse tegenaanval, die er ook is gekomen. Dus ja, Rusland heeft op dit moment heeft geen capaciteit.
Ze moeten eigenlijk al hun mensen en materieel op een paar plekken concentreren, ja, waardoor ze eigenlijk niet meer de ruimte hebben om elders nog aan te vallen.
Ja, het is een enorm lange frontlinie die ze hebben gecreëerd. Ja. Duizenden kilometers.
Steven, als we naar het Oekraïense leger kijken, hoe ziet hun strategie op dit moment eruit?
Nou ja, wat je nu ziet sinds die twee offensieven gaande zijn, is dat ze proberen gebruik te maken van de aanvallen die ze de afgelopen maanden hebben uitgevoerd in de zomer. Met name met dat HIMARS raketsysteem. Waarbij naar schatting zo'n 400 hoogwaardige Russische doelwitten zijn vernietigd.
Wat zijn dat?
Dat zijn onder andere munitie en andere depots.
Ja.
Benzinedepots. Commandocentra van de Russen. En dat ze nu proberen gebruik te maken van die Russische verliezen door op te rukken. En je ziet ook sinds een aantal weken is dat de wapens die ze nodig hebben, dat ze die in samenspraak met de Amerikanen aan het veranderen zijn om die te gebruiken bij die twee offensieven die gaande zijn.
Ja, want je had die HIMARS, dat was een hele precieze lange afstandsraket. Dus daar konden ze eigenlijk het Russisch leger mee verzwakken. Door cruciale onderdelen aan te vallen. En daarna konden ze aanvallen. Maar nu zeg je, hebben ze een ander type raket nodig. Ja. En wat is dan nu de strategie?
Ja, de raket die ze aanvankelijk gebruikten in de eerste maanden van de HIMARS was een raket geschikt voor vaste doelwitten. Om gebouwen, commandocentra, noem maar op. Maar nu ze oprukken, hebben ze een nieuwe raket toegevoegd aan het systeem. En dat is een raket die erop gericht is om in korte tijd zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. Het is een soort clustermunitie die uiteenvalt boven een gebied van zo'n 1,3 vierkante kilometer. En één raket valt dan uiteen in zo'n 180.000 metalen fragmenten. Onder andere ook metalen balletjes.
Clusterbommen zijn het dan toch?
Ja, dat is,
en daar hebben we toch in het verleden heel veel over gediscussieerd en ook geconcludeerd dat dat niet gewenst is om die in te zetten.
Ja, maar er is zelfs een speciaal verdrag voor gekomen. Clustermunitie is niet gewenst voor met name burgerdoelwitten. En waarbij burgers gedood of gewond kunnen worden. Deze munitie hebben de Amerikanen niet verboden, omdat het met name gericht is tegen vijandelijk militair materieel.
En dan mag het nog steeds.
En dan mag het. Officieel is het niet.
Maar dat richt dan toch enorme bloedbaden aan onder de Russische soldaten. Onder die arme dienstplichtigen of die net gemobiliseerden.
Ja, daar houden die Oekraïners natuurlijk geen rekening mee. Dit zijn soldaten die land zijn binnengevallen en dan ga je niet afzien van bepaalde wapens.
Maar dit is dus een bewuste strategie om zoveel mogelijk Russische soldaten uit te schakelen.
Ja.
Omdat ze misschien bang zijn dat door die gedeeltelijke mobilisatie dat ze daar te veel last van gaan krijgen.
Ja. De Oekraïners houden er rekening mee dat veel meer dienstplichtigen van die Russen worden toegevoegd aan de invasiemacht. En zullen worden gebruikt om die Oekraïnse offensieven te keren. En dan heb je met name dit soort wapens nodig.
Dus het is eigenlijk een antwoord op de mobilisatie.
Ja. En in combinatie met de offensieven die gestart zijn, om die zo goed mogelijk te laten verlopen. Een andere wapen is bijvoorbeeld een granaat die door de howitzers wordt afgevuurd. En die valt uiteen in 9 antitankmijnen. Daarmee kun je een gebied van zo'n 100 meter lengte en breedte kan je onbegaanbaar maken voor Russische tankeenheden.
Dus die strooit mijnen uit, eigenlijk, als het ware.
Ja. En als je zo'n gebied van 100 meter onbegaanbaar kan maken, dan zet je die Russische tankeenheden vast. En dan kan jij als Oekraïense bevelhebber gewoon oprukken. Opvallend is dat deze munitie, die hebben de Amerikanen in september in kleine mate toegezegd, 2000. Maar vorige week besloten ze plotseling 5000 naar Oekraïne te sturen. En dat is toch een teken dat 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 wapen nodig is om die Oekraïne, om die Russische tankeenheden te vast te zetten.
Maar wat weten we nu hoe dit gaat? Is het zo dat het Oekraïense leger besluit van luister, we willen nu zoveel mogelijk manschappen uitschakelen en dan in overleg gaat met de Verenigde Staten, het Amerikaanse leger en vraagt van welke wapens hebben jullie die ons daarbij kunnen helpen? Is dat de manier of is het Amerikaanse leger nog actiever betrokken en stippelen zij min of meer de strategie uit?
Nou ja, kijk, daar gaan natuurlijk allerlei speculaties over. Wij weten niet tot hoever die Amerikaanse betrokkenheid gaat. Amerika zegt van dit is een strijd van Oekraïne. Wij leveren de wapens en zij mogen er mee doen wat we willen. Maar duidelijk is dat de Amerikanen op allerlei niveaus gewoon helpen bij onder andere die twee offensieven. En dat er waren zelfs berichten, en die zijn inmiddels bevestigd, dat ze die Oekraïners in de zomer hebben afgehouden van het starten van twee frontale offensieven tegelijk. Om te voorkomen dat die Oekraïners vrij kwetsbaar zouden worden voor die Russische aanvallen. En toen hebben de Oekraïners besloten om in het noordoosten bij Kharkiv als enige een frontaal offensief te doen.
Waar wilden ze dat andere frontale offensief dan doen?
Dat was bij Gerson. Maar okay. Dat is, iedereen had verwacht dat daar het belangrijkste offensief zou plaatsvinden. Maar dat gebeurde dus niet.
Maar uiteindelijk vallen ze wel op twee plekken aan nu,
precies,
toch?
Precies, ja.
Maar dat massale wat toen gepland was, heeft dat, Amerika gezegd, jongens, doe even rustig, precies, aan, want je maakt jezelf kwetsbaar.
Precies, en aan dat voorbeeld zie je hoe die Amerikaanse betrokkenheid op dat niveau precies ligt.
Ja.
We zullen er pas, ik denk, na het einde van de oorlog achterkomen in welke mate de Amerikanen hebben geholpen bij allerlei initiatieven van het Oekraïnse leger.
Hey, vanmorgen in de krant heb je min of meer een optelsom gemaakt. De Amerikanen hebben tot nu toe over 17 miljard wapens geleverd, hè?
Ja.
Want die wapens die je net noemde zijn vaak ook heel duur. Hè? Dat antitankwapen.
Die is vrij goedkoop. Die is rond de $3000.
En zo'n clusterbom?
Dat zijn vrij goedkope munitie. Maar de precisiegranaten van die HIMARS, dat gaat flink kosten. Zo'n granaat, die Excalibur, die kost bijvoorbeeld een ton. En die moet je dus gebruiken voor hele belangrijke doelwitten. Je kan niet met een rakettenregen al die Excaliburs gaan afvuren, want dan wordt het vrij onbetaalbaar. En tot nu toe hebben ze iets van 3000 van die Excaliburs gekregen.
Mm-hmm.
En die gebruiken ze met name om die howitzers van het Russische leger uit te schakelen.
Maar zit er een bovengrens aan die Amerikaanse steun? Heb jij het gevoel? Neemt het nog toe, nee, de hoeveelheid wapens die ze leveren?
Ja, dit gaat, zolang de regering Biden zegt van we staan achter Oekraïne, zal dit gewoon doorgaan. Je ziet wel dat onder de Republikeinen in het congres wordt gemorreld. Met name wat Trump-aanhangers die zeggen van we hebben genoeg problemen in eigen land. En we kunnen dit niet oneindig laten doorgaan. Maar de regering Biden trekt zich daar niks van aan. En zegt gewoon van elke week bekijken we wat Oekraïne nodig heeft. En dan trekken we weer een pakket met maatregelen.
En ze zeggen nooit tegen Oekraïne, gaan we eerst maar even bij Duitsland langs of in Europa.
Nee, absoluut niet. Het is de Oekraïne weet dat ze vrijwel alles van Amerika kunnen krijgen. Maar tegelijkertijd voeren ze natuurlijk de druk op Frankrijk, Duitsland en andere landen op. Die tot nu toe niet veel hebben geleverd om toch over de brug te komen.
We hebben natuurlijk in het verleden vaker proxy wars gezien. Hè, waarbij eigenlijk een oorlog op afstand wordt uitgevochten. Nou, je zou, in wezen is dit in toenemende mate een oorlog ook tussen de VS en Rusland. Ken jij een eerder voorbeeld waar zo royaal wapensteun werd geleverd? En wanneer moet je dat kwalificeren als eigenlijk gewoon oorlogsdeelname?
Ja, het meest recente voorbeeld is natuurlijk Afghanistan. De Afghanistan-operatie. Daar hebben de Amerikanen uiteindelijk een leger bewapend met zo'n $90 miljard. Dat heeft niet veel geholpen, want toen de Taliban hun grote offensief begonnen, stortte dat leger in tegenstelling tot het Oekraïense leger nu. Ja. In no time.
Maar daar is voor 90 miljard aan wapens geleverd. Ja, door
dat is wel over een langere periode, in 20 jaar. Dus dat moet je uitsmeren. Maar de Amerikanen waren daar ook heel bereidwillig om dat Afghaanse leger, om dat flink op te bouwen, zodat zij vroeg of laat niet meer nodig waren. Ja. Het hele plan is uiteindelijk mislukt. Maar dat is het meest recente voorbeeld waarbij de Amerikanen de portemonnee
op. Het komt vaker voor.
Het komt vaker voor. Amerika is wat dat betreft altijd heel gul geweest met wapenleveranties. Ja. Oekraïne zal daar nog lang profijt van trekken.
Ja. Het goed. Tegelijkertijd vallen er gewoon heel erg veel doden. Aan de Russische zijde volgens mij al veel meer dan ooit in Afghanistan. Een oorlog die 10 jaar duurde. Wat weten we nou precies van de Russische slachtoffers? Het is vorige week een bericht dat er 90.000 soldaten zijn uitgeschakeld. Of ze nou vermist zijn of gewond. Wat zijn de meest recente cijfers?
Speculeren. Het laatste getal dat Oekraïne heeft genoemd, dat was vandaag. Elke dag geven ze de verliezen van de Russen door op Twitter. En daar staan ze nu op 70.000 Russische soldaten die zijn gedood of gewond. Samen met nog duizenden artilleriestukken en panzerwapens. Wij weten dat niet, want wij kunnen dat niet verifiëren. De laatste stand van zaken van de Amerikanen was in de zomer. Dat was zo rond de 15.000 soldaten gedood. Sindsdien zijn Amerikanen gestopt met het geven van cijfers en getallen.
Maar neemt het aantal doden toe? Aan Russische kant vooral?
Nou ja, kijk, het feit dat er een mobilisatie van 300.000 soldaten nodig was, geeft aan dat die Russische gevechtseenheden flink zijn getroffen. Een Russische gevechtseenheid bestaat gemiddeld uit zo'n 800 tot 1000 soldaten. Rusland beschikte over 180 van dat soort gevechtseenheden over het hele leger. Daarvan is het overgrote deel, rond de 110, die zijn in Oekraïne ingezet. Mm-hmm. En die zijn zwaar getroffen door de 8 maanden durende oorlog nu.
Ja.
En het feit dat er Rusland nog 300.000 soldaten moet mobiliseren, geeft al aan dat dat ze veel en zware verliezen hebben geleden. Alleen wij zien niet, ook niet op de video's die op Twitter circuleren, van allerlei wapens die worden vernietigd van de Russen. Wij zien niet de doden die er vallen. Je ziet wel als zo'n drone een bom laat vallen, zie je wel een exploderende tank of een panzerwagens. Maar wij zien niet het aantal doden. Dus dat is. Het zal in de tienduizenden zijn, maar exact weten we niet.
Tom, wat verwacht je hoe dit verder gaat? Die enorme aantallen doden die nu vallen aan Russische zijde ook. Heb je het gevoel dat in de Russische samenleving al tot een soort onrust leidt? Of?
Ja, absoluut. We hebben nu de grootste onrust in Rusland sinds Poetins aantreden in 1999. We hebben natuurlijk de beelden gezien van honderdduizenden Russische mannen die het land hebben verlaten. Heel veel mannen zijn ook in Rusland gebleven, maar zijn daar gaan schuilen. Bijvoorbeeld op de dacha. Mm-hmm. Ik ken mannen die komen helemaal niet meer buiten. Om er maar voor te zorgen dat ze niet door de politie worden aangehouden. Door de militaire politie die aan het recruteren is op straat en bij metrostations. En dat Poetin nu zegt van we zijn bijna klaar met de eerste golf van mobilisatie. Dat zegt ook wel wat. Dat laat zien dat hij de bevolking probeert te kalmeren. Het is heel duidelijk geworden dat de bevolking ontzettend ongerust is. Dus hij probeert nu de gemoederen te bedaren.
Want in Moskou zijn ze al helemaal gestopt. Heeft de burgemeester aangekondigd. Heeft dat er ook mee te maken? Dat hij denkt, ik moet in ieder geval zorgen dat het in Moskou een beetje rustig blijft?
Ja, absoluut. De burgemeester van Moskou heeft gezegd dat er in Moskou niet meer wordt gemobiliseerd.
Ja.
Maar in provincies ver van Moskou gaat het gewoon door.
Ja.
En daar komen sinds het begin van de oorlog de meeste Russische soldaten vandaan. Uit arme provincies, waar weinig politieke macht is en waar Poetin weinig van tevreden heeft.
Maar Zie jij een scenario voor je dat de maatschappelijke onrust hierover zo groot wordt dat die gedwongen wordt om hetzij terug te trekken, hetzij af te treden?
Nou, aftreden zal Poetin denk ik nooit doen.
Nooit uit zelf doen.
Nee, en Russen zijn ook geen volk die snel massaal de straat op zullen gaan. Dus ik denk dat Poetin nog heel comfortabel op zijn troon zit. Maar hij wil wel populair zijn. Ook dictators willen dat.
Ja.
Dus hij moet er wel voor zorgen dat er enige steun blijft voor deze oorlog. En dat wordt steeds moeilijker.
Ja. Maar het eindigt meestal met dictators dat ze denken dat ze nog heel populair zijn. Zoals Ceausescu toen ooit. En dat ze op een gegeven moment zien dat de meerderheid van de bevolking...
Ja. En de vraag is ook, staan de mensen rondom Poetin nog allemaal achter Poetin?
Hebben we daar zicht op?
Nee, kan ik je niks over
vertellen. Maar een paleisrevolutie is het snelste einde, toch?
Ja, maar dan is ook de vraag, is de oorlog dan opgelost? Ja. Of komt er iemand aan de macht die ook uit de KGB komt? En
misschien nog wel slechter is.
Ja, misschien wel voorstander is van het gebruik van kernwapens.
Goed, daar wil ik het maar bij laten, Tom. Mag ik je danken voor je heldere uitleg, Steven? Ook bedankt. En ik denk dat jullie beiden hier binnenkort weer zullen zijn. Want het blijft toch ook heel angstaanjagend wat er allemaal gebeurt. U luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan gaan we in het hoofd kruipen van Xi Jinping. Iemand die misschien, of niet misschien, die wel zeker nog machtiger is dan Poetin. Wat wil die precies met zijn land en met de wereld? Gaan we uitgebreid over praten met onze correspondent Leen Vervaken en Marije Vlaskamp. Graag tot dan.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.